Goedemorgen, Heerde. Althans, wie komt er echt uit Heerde? En de rest uit omstreken dan. Ja. Goed. Mooi om hier vanmorgen in jullie midden te zijn. Mijn naam is Hans Borghuis. En ik kom, ja, zeg ik altijd, oh. Even zoeken waar ik wel en niet kan staan. En ik kom, zeg ik altijd, uit ja, toch wel de mooiste stad van Nederland. En dan hebben we het over... Elburg, Zwolle. Den Haag. Wat? Katwijk? Nou, die zijn wel origineel hier, moet ik zeggen. Het is Deventer inderdaad. Eén iemand hier, die, u wist het of het was een gokje... Maar iemand was in Deventer geweest dan? Ja. En wie vindt Deventer ook een mooie stad? Ja, oké. Okay. Nee, dat is goed. Dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Dat is mooi. Willen jullie heel even gaan staan? En wil je eens heel even voor, naast, achter je kijken. En gewoon eens even iets aardigs zeggen tegen de persoon die naast, voor of achter je staat. Oké, gaat u zitten. Dat is wel grappig om te zien. Hè? Sommigen kunnen in één zinnetje iets heel aardigs zeggen en anderen hebben er gewoon 5 minuten voor nodig. Maar goed, dat geeft niet, het is goed. Ik ben even benieuwd, heren, want we hebben net zo een heleboel dingen met elkaar gezongen. Hè? Over eenheid, over samen één zijn, over... de kracht van Gods liefde over Jezus die voor ons naar deze aarde is gekomen. Maar mensen, geloven jullie wat je gezongen hebt? Zijn we ervan overtuigd dat Jezus voor ons naar deze aarde is gekomen? Dat hij is gestorven, is opgestaan. Zodat wij mogen leven. Want dat is wel even goed, hè? Om even dat als uitgangspunt te nemen. En ik kan me goed voorstellen dat die mensen ook vanmorgen zijn die zeggen van oké, ik weet dat niet zo zeker. Of er was een moment waarop ik het wel zeker heb geweten, maar vanmorgen zit ik op een punt dat ik het even niet precies weet. Want ja, we hebben hier vanmorgen in ons midden mensen die blij zijn, die een 36-jarig huwelijk vieren, fantastisch. Maar we hebben ook mensen hier vanmorgen die misschien met zorgen te kampen hebben, met verdriet te maken hebben. Of met, we hoorden vanmorgen verhalen van mensen die op jonge leeftijd gestorven zijn. Het kan van alles en nog wat zijn wat er in je leven speelt. En soms kun je op een punt zitten waarvan je... waarop je ervan overtuigd bent van datgene van wat Jezus voor ons heeft gedaan, van die liefde van God. Datgene wat ons ook één maakt, wat ons samenbrengt. Maar soms kun je ook op een moment in je leven komen dat je dat misschien niet zo goed weet. Of misschien even niet zo goed meer weet. Ik las vorige week een artikel in een Nederlands dagblad was dat. En dat ging over... de kerkverlating, of eigenlijk de ontwikkeling van de ledenaantallen moet ik zeggen, in de gereformeerde kerken in Nederland, in de breed gereformeerde kerken. En degene die dat onderzoek had gedaan, Marijn Wijma heet ze, die kwam met een conclusie. En die conclusie was, het is verstandig om als kerk voldoende af te wijken van de samenleving, anders heb je ze niks te bieden. Dus het is als kerk verstandig om voldoende af te wijken van de samenleving. Want anders heb je niks te bieden. Dus ja, ik ken jullie natuurlijk niet. Hè? Dus ik ben wel even benieuwd hoe dat hier in Heerde is. Wijken jullie voldoende af van de samenleving? Zodat je de samenleving ook echt iets te bieden hebt. En oké, ik weet, dat kun je natuurlijk heel makkelijk dan afschuiven op de kerk. Wow, een probleem van ons als gemeenschap. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ons als personen. Als gelovigen, als christenen, als volgelingen van Jezus, wijken we voldoende af van de samenleving. Want anders hebben we niks te bieden. Dus ook Wanneer we volledig overtuigd zijn van datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat is natuurlijk ook datgene wat we aan mogen nemen. Hè? Jezus die voor ons in deze aarde is gekomen. Die onze zonde op zich heeft genomen. Aan het kruis is gegaan. Gestorven is, weer uit de dood is opgestaan. Zodat wij mogen leven. En dat dat ons perspectief hier op aarde ook mag bepalen. Hè? Want 1 Petrus spreekt over die fantastische erfenis die in de hemel voor ons is weggelegd. Dat we zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus uit de dood, door dat te geloven. De Openbaring spreekt dan over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar geen rouw meer is, waar geen pijn meer is, waar geen verdriet meer zal zijn en waar God bij ons zal wonen. Dus dat is ons perspectief en dat is waar we met elkaar naartoe onderweg zijn. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar tegelijkertijd leven we hier ons leven van elke dag. En hebben we hier onze roeping ook als christenen. Om licht te zijn, om zout te zijn, om betekenis te geven aan onze omgeving. Voor de wereld om ons heen. En om daarvan dus ook voldoende af te wijken. En dan is mijn volgende vraag aan jullie. Van hoe is dat hier in Heerde met de christengemeente Hebron gesteld? Houden jullie van een beetje verandering? En zijn jullie lekker in beweging? Gebeurt er wat? Bruisende gemeenschap? Vol eenheid die ook afstraalt naar de wereld om ons heen, in Heerde of hier in de omgeving? En zijn jullie ook in staat om stappen te zetten daarin? En dat is niet zozeer omdat ik dat nu vraag of omdat ik dat wil, maar omdat ik denk dat de Bijbel dat, omdat God dat van ons vraagt. En ik wil daar graag een tekst over met jullie lezen. Die staat in Romeinen 12. Romeinen 12, de eerste twee verzen. Want er staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik jullie om jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid om te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dus we zijn geroepen om ons niet aan te passen aan deze wereld, om voldoende af te wijken, om zo ook die wereld en die maatschappij wat te bieden te hebben, en om van daaruit te veranderen door onze gezindheid om te vernieuwen. Dus veranderen door onze gezindheid, onze bereidheid om te vernieuwen. Hoe is dat, Heerden? Zijn jullie bereid om een beetje te vernieuwen vanmorgen? Oh, dat klinkt heel enthousiast, fantastisch. Ja, oké, dit gaat goed komen. Oké, zijn jullie bereid om vanmorgen een beetje te vernieuwen, Heerden? Ja? Oké, laat dan wie bereid is om te vernieuwen maar heel even gaan staan. Dat is mooi. Dat is mooi. En hoe gaan we dat doen? Ja, gaan we weer zitten. Dat is prima. Dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Oké, we hebben de bereidheid om te vernieuwen. Tot sommigen van jullie. Anderen zitten met vragen rondom die vernieuwing. Logisch, dat mag. Maar dit gedeelte zegt van oké, we zijn geroepen om ons niet aan te passen aan deze wereld, maar om te vernieuwen. En dit gedeelte vraagt naar onze bereidheid om te vernieuwen. Om zo te ontdekken ook wat God van ons wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En vers 3 lees ik even in één adem erachteraan. Hij staat niet op de biemen, maar ik wil hem toch even lezen. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zegt Paulus, hier zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Sla uzelf niet hoger aan dan u kunt verantwoorden, maar denk verstandig over uzelf, overeenkomstig het geloof. Dus verandering. En verandering is wel een van de lastigste dingen waar we als mensen mee te maken kunnen krijgen in het leven. En gedragsverandering, ja, dat is soms iets wat ontzettend hardnekkig kan zijn, wat ontzettend lastig kan zijn. Wat soms wel lukt, vaak ook niet lukt. Wat soms in stapjes gaat en waarin we elkaar ook zeker als gemeente ontzettend hard nodig hebben. Om dat samen te kunnen doen. Want het christen zijn, dat is niet iets wat je hier op zondagmorgen in dit gebouw met elkaar doet. En dat christen zijn, dat is ook niet iets wat je zelf alleen op je eigen plek en in je eigen omgeving doet. Maar dat christen zijn, dat is iets wat we met elkaar doen. En niet alleen hier, maar vooral in de praktijk van het leven van elke dag. En slagen we er dan in om als gemeente, maar ook als individuen, voldoende af te wijken van de wereld om ons heen. En ik pak ook even Efeze 4 erbij. Want Efeze 4, vanaf vers 22, dat zegt, door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. En dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Onze vroegere levenswandel opgeven, de oude mens afleggen en onze geest en ons denken voortdurend laten vernieuwen en die nieuwe mens aantrekken. Dus dat is heel concreet. Hè? Die oude mensen, die nieuwe mensen, ja, de Bijbel spreekt er natuurlijk meer over. Oude schepping, nieuwe schepping, de oude mens, de vleeselijke mens zoals de Bijbel dan zegt, degene die, de mens die in Adam was, versus de nieuwe mens, de geestelijke mens die in Jezus is. Maar heel actief dus die oude mens afleggen en die nieuwe mens aantrekken. En onze geest en ons denken voortdurend laten vernieuwen. Dus ja, natuurlijk, toen we gingen geloven, in de naam van Jezus, toen zijn we gered op grond van hetgene van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Nogmaals voor ons naar deze aarde gekomen, onze zonde op zich genomen, gestorven aan het kruis, opgestaan uit de dood, zodat wij mogen leven. En toen we gingen geloven, wanneer dat ook was, en sommigen van u die weten misschien het moment precies aan te wijzen, voor anderen is het misschien meer een geleidelijk proces geweest. Dat is niet zo spannend ook. Hoewel, het kan heel spannend zijn, begrijp me goed, zo bedoel ik hem niet. Maar het gaat erom dat je christen bent, en dat je dat geschenk wat God aan ons mensen geeft hebt aangenomen. Toen zijn we gered door datgene wat Jezus heeft gedaan. En daardoor ligt onze toekomst bij God vast. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk te maken met het leven van elke dag, waar we als mensen doorheen gaan. En soms met goede dingen te maken hebben, mooie dingen te maken hebben. Soms met zware omstandigheden in het leven te maken hebben. Maar dit gedeelte zegt dan dat we gevraagd worden om die oude mens af te leggen, die nieuwe mens aan te trekken en onze geest en ons denken voortdurend te laten vernieuwen. Dus dat betekent ook dat er niet een moment is waarop we het opeens te zijn of zo, het helemaal gemaakt hebben. Niet dat onze redding daarvan afhangt dus, nee. Maar wel omdat we een hogere roeping hebben op de plek waar we leven. Hier in Heerde, of hier in de regio. Want, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ja, veel mensen die ik tegenkom, die zijn toch wel bezig met de vragen van het leven, laten we maar zeggen. En een van die vragen, nou de belangrijkste vraag kunnen we misschien wel zeggen, is dan die vraag van oké, wat is nu eigenlijk de zin van het leven? Wat doe ik hier eigenlijk op aarde? En wij als christenen die hebben die vraag dan een beetje vergeestelijkt, als ik het zo mag zeggen, door te zeggen van oké, maar wat is Gods plan met mijn leven? Althans is die vraag herkenbaar. Iemand stelt zichzelf die vraag ook wel eens, van wat is Gods plan met mijn leven? Ja. En sommige mensen die hebben het antwoord op die vraag echt gewoon helemaal gevonden. Hè? Die weten precies wat Gods plan voor hun leven is. En welke stappen ze moeten nemen. En wat God van hen wil dat ze gaan doen. Sommigen gaan de zendeling in. Tussen twee haakjes. Ik heb net met interesse het rondgaan van het mandje gevolgd. Ik werk voor Karma Zending. Voor degene die nog niet wist. En sommige mensen die gaan de zending in bijvoorbeeld. Want die weten precies van ja, maar dit is Gods plan voor mijn leven. En ik ga daar en daar naartoe om de liefde van Jezus te kunnen delen, om Jezus zichtbaar te maken. Want ja, nog steeds zijn er 3 miljard mensen op deze aarde die nog nooit over Jezus hebben gehoord. Hè? Ook anno 2022. 3 miljard mensen. Onvoorstelbaar toch? Zo'n aantal. Dus sommige mensen die zeggen van ja, maar dat is echt iets voor mij en daar ga ik voor leven. En dat is Gods plan voor mijn leven. En anderen hebben een hele andere roeping gevonden. Het kan van alles zijn. Maar een heleboel mensen die ik spreek en die ik tegenkom, die blijven een beetje zoeken naar die vraag van ja, wat is nu Gods plan voor mijn leven? En dat kan een levenslange zoektocht zijn. En daarom draai ik die vraag ook graag om. En niet zozeer van oké, naar binnen gericht, van wat is Gods plan voor mijn leven, maar meer naar buiten toe, op welke manier kan ik mijn leven in overeenstemming brengen met Gods plan voor deze wereld? En dat is even een andere mindset. Want ja, Gods plan voor mijn leven, dat heeft toch iets van ja, naar onszelf gericht, naar binnen gericht. Maar op welke manier wij ons leven in overeenstemming kunnen brengen met Gods plan voor deze wereld, is even een andere mindset. Want ja, dat God een plan met deze wereld heeft, daar zijn we denk ik wel met elkaar over eens, toch? Ja, God heeft een plan met deze wereld. En natuurlijk, daarover kun je ja, in discussie gaan van wat is dan precies Gods plan met deze wereld? Nou, ik denk dat Gods plan sowieso is dat zoveel mogelijk mensen in hem gaan geloven en gered gaan worden. Dat we daarin ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben, ook om die 3 miljard mensen die hem nu niet zien, die hem nu niet kennen, en ook niet de gelegenheid of de kans hebben om hem te kennen, om die te bereiken met het evangelie. Maar dat geldt evengoed natuurlijk in Heerde, of waar u ook vandaan komt, en voor de wereld om u heen. Want hoeveel mensen kent u in de omgeving die Jezus niet kennen? En een van de teksten die voor mij wel heel belangrijk is in het beantwoorden van die vraag van oké, wat is dan Gods plan met deze wereld? Dat staat in Matteüs. En in Matteüs begint Jezus, Matteüs 5 begint Jezus de bergreden. En in vers 14, ik hou erg van de vertaling van de Engelse Message, die zegt, you are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. Dus jullie zijn hier op aarde om licht te zijn. Om de kleuren van God, God colors in the world, om die zichtbaar te maken. Want God is niet iets om geheim te houden, nee, we gaan hiermee openbaar. Zoals een stad bovenop een berg. Dus wij als christenen, als volgelingen van Jezus, zijn hier op aarde om licht te zijn. Om de kleuren van God in deze wereld zichtbaar te maken. En dat betekent dus dat we niet een soort van grijze massa zijn hier met elkaar in Heerde. Of een rode massa, of een blauwe massa, of wat voor massa dan ook. Nee, want die kleuren van God die zijn heel divers. En dat licht van God, dat licht in deze wereld zichtbaar maken, ja, dat kunnen we allemaal op onze eigen plek, op onze eigen manier doen. Die bij ons past. En dat mag ook. Want we hebben allemaal onze eigen gaven, onze eigen talenten. Onze eigen zwaktes, onze eigen krachten ook. Dus die kleuren van God, ja, als gemeente van Jezus, als gemeente van God, zijn we een veelkleurig geheel. Maar wel een eenheid. En wij zijn hier op aarde om licht te zijn, om Jezus zichtbaar te maken. Zodat ja, de wereld om ons heen, dwars door ons heen, Jezus ook mag zien. En op die manier kunnen we er als kerk en als individuen ook in slagen om voldoende af te wijken van de wereld om ons heen. En dan even terug naar die tekst, Romeinen 12. Onze bereidheid om te vernieuwen, onze bereidheid om te veranderen. Efeze 4. Het voortdurend vernieuwen van onze geest en ons denken. Voordat ik bij Kamerzending ging werken, werkte nu ongeveer een jaartje, heb ik een aantal jaren in de prostitutiesector gewerkt. En bij 2 organisaties die vrouwen uit de prostitutie begeleiden. Eerst in Amsterdam en daarna in Den Haag. En in Nederland zijn er tienduizenden vrouwen ja, die gevangen zitten in deze wereld van de seksindustrie. Verreweg de meeste ook niet uit vrije wil. En soms gedwongen door mensenhandelaren, soms door pooiers. Veel vaker nog gedwongen door hun omstandigheden. En wanneer we dan als hulpverlenende organisaties met deze vrouwen in contact komen, willen ze in eerste instantie niets van ons weten en niets met ons te maken hebben. Want die wereld waarin zij leven, hoe ellendig die wereld ook is en hoe heftig die omstandigheden ook zijn, en ja, dat is een zware, heftige, trieste wereld, kan ik je verzekeren. Want het zal je maar gebeuren dat je eigenlijk meerdere keren tegen je wil per dag verkracht wordt. Maar toch die wereld waarin ze leven, dat is voor hun vaak na jaren een soort van vertrouwde omgeving geworden. En vaak zie je dat deze vrouwen alleen nog maar contact hebben met andere vrouwen die ook daar in die prostitutiesector werken. Met de raameigenaren, de clubeigenaren, met de pooiers of de mensenhandelaren die ze daar dwingen te staan. En hoe ellendig het ook is, het is een soort van vertrouwd geworden. Want ze kennen er een beetje de weg. Ze zijn een beetje vertrouwd geraakt met de mensen die ze kennen om hen heen, die andere vrouwen, waarin ze weten wat ze aan elkaar hebben. En de wereld daarbuiten is een soort van bedreigende wereld geworden. Want vaak komen ze ook nog uit landen waarin je justitie en politie niet kunt vertrouwen. Je nooit weet wie er wat van je wil. Dus alles wat van buiten komt, is een soort van bedreigend. En het is dan een kwestie van vertrouwen winnen. Een kwestie van de lange adem ook. En het begint met een gedachte. Het begint met de gedachte bij elke vrouw van, hé, maar wacht eventjes. Misschien is er ook voor mij toch een leven buiten de prostitutie mogelijk. Waarin ik nog steeds in staat ben om in een levensonderhoud van mijn familie en mijn kinderen te voorzien. Want dat is wel een belangrijke factor. Maar waarin ik misschien toch de kans kan krijgen om stappen te zetten en een normaal leven te gaan leven. En dat begint met de gedachte. En dat begint met de gedachte ook van, hé, maar wacht even, dit gaat me wel iets kosten. Want hier is verandering voor nodig. Hier is het voor nodig dat ik mensen ga vertrouwen met wie ik op kan trekken, met wie ik dit samen kan gaan doen. Ik moet me realiseren dat ik af en toe kan terugvallen. Ik maak me in zekere zin afhankelijk van andere mensen, want iemand moet me de kans bieden om een opleiding te doen. En iemand moet me de kans bieden om een baan te kunnen vinden. En wanneer ze één keer aan het proces zijn begonnen, dan is dat een moeilijke, heftige weg. Waarin terugval altijd op de loer ligt. Maar stap voor stap kunnen we op deze manier toch elk jaar weer een heleboel van deze vrouwen uit de prostitutie begeleiden om een nieuw leven op te gaan bouwen. En nu is dit natuurlijk een extreem heftig voorbeeld. Maar in het dagelijkse leven herken ik je eerlijkheidshalve best veel bij de mensen met wie ik regelmatig spreek. Want dit is extreem heftig. Maar in een leven kunnen we met allerhande omstandigheden te maken hebben. In goede zin. Of in slechte zin. Waarin dat onze wereld en onze omgeving is geworden. Waarin dat onze normale standaard is geworden. Waarin we ons voegen. Waarin we het eigenlijk misschien op een gegeven moment ook wel prima haast vinden. Want het is vertrouwd geworden. En als mensen houden we toch van een stukje vertrouwdheid. We weten graag waar we aan toe zijn. Dus op die verandering zitten we vaak helemaal niet zozeer te wachten. En toch vraagt Romeinen 12 naar onze gezindheid, onze bereidheid om te vernieuwen. Zegt Efeze 4 dat we geroepen zijn om die oude mens achter ons te laten, af te leggen. Die nieuwe mens aan te trekken. En onze geest en ons denken voortdurend te laten vernieuwen. En dat is een lastige. Want ik ken uw omstandigheden niet, ik ken jouw omstandigheden niet. En misschien zijn er wel omstandigheden in je leven die je op dit moment als het ware in zijn greep hebben. En dat kunnen goede dingen zijn. Het kan een huis zijn, het kan bezit zijn, het kan je werk zijn, het kan van alles zijn. Maar het kan ook je ziekte zijn. Of de rouw waarmee je te maken hebt. Of de relationele problemen waar je mee te maken hebt. Of misschien wel de psychische problemen waar je mee te kampen hebt. En dat kan maken dat de manier waarop je op dit moment in het leven zit, misschien al een beetje je standaard is geworden. En misschien is het ook wel zo dat je eigenlijk helemaal geen ups of downs hebt op dit moment, maar dat je leven wel een beetje zo voortkabbelt. En dat je het wel prima vindt. En dan zegt de Bijbel tegen ons van, maar we zijn geroepen om licht te zijn. En we zijn geroepen om te vernieuwen en te veranderen. Om op die manier voldoende af te wijken ook van de wereld om ons heen. Als kerk, als christenen. Zodat we hen ook daadwerkelijk wat te bieden hebben. En daarin kun je heel groots gaan denken. Want ik noemde net al even het voorbeeld van, misschien denk je direct aan mensen die de zending ingaan. En zit je hier vanmorgen en denk je van, misschien is dat inderdaad wel wat voor mij. En wil ik wel naar een van die volken die op dit moment echt niet de keuze hebben om in Jezus te kunnen geloven. Ik kom graag met je in contact. Ik hoop voor jullie niet dat de hele kerk straks leegloopt. Maar dat kan natuurlijk. Hè? En er kunnen andere dingen zijn die misschien heel groot zijn. Maar tegelijkertijd hebben we als kerk Nee, heeft God mensen nodig die gewoon midden in de samenleving staan. In Heerde of in de plek waar je woont. En die daar licht zijn en die daar die kleuren van God zichtbaar maken. Die Jezus zichtbaar maken voor de wereld om hen heen. Want staat er in Matthäus als je verder leest. Zodat de mensen jullie goede daden zien en daardoor eer gaan bewijzen aan onze Vader in de hemel. Hoe staat het leven op dit moment voor u, voor jou erbij? En dat bedoel ik niet alleen de omstandigheden, want je bent niet gelijk aan je omstandigheden. Je bent niet gelijk aan de dingen die je in zijn greep kunnen houden. Je bent niet gelijk aan je ziekte, je bent niet gelijk aan je relationele problemen. Je bent niet gelijk aan je psychische zorgen waar je mee te kampen hebt. Want je bent geliefd. God houdt van ons. En God is voor ons. En God is niet tegen ons. En we leven natuurlijk in een rare tijd, nog steeds. Want ja, oké, de maatregelen worden weer wat losgelaten. Maar de schifting is ergens wel duidelijk, hè? Mensen die afhaken. Mensen die lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan, omdat ze verschillende meningen hebben. Wel vaccineren, niet vaccineren. Wel maatregelen, niet maatregelen. Wel een corona-check-app, niet een corona-check-app. Die hele crisis heeft natuurlijk wel echt iets pijnlijks blootgelegd. Dat we ook in christelijk Nederland blijkbaar niet in staat zijn om die eenheid te bewaren. En wat gaan we daaraan doen? En hoe krijgen we die eenheid terug? En zijn we ook bereid om zelf een stapje terug te doen? Want verandering, ja, dan kun je denken aan, oké, voorwaarts. En natuurlijk, stilstand is achteruitgang, zegt het spreekwoord. Dus die in beweging blijven is goed. Maar zijn we bereid om ook de minste te zijn? Ook wanneer anderen een hele andere mening hebben. Ook wanneer je mensen tegenover je hebt die het compleet niet met je eens zijn. Wat gaan we doen? Proberen ons eigen gelijk te halen? Of het nu een geestelijk eigen gelijk is of niet? Gaan we op onze strepen staan? Willen we mensen overtuigen? Of zijn we ook bereid om de minste te zijn? Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Bijbel, het Nieuwe Testament, er bijna mee vol staat, zou je kunnen zeggen. Om anderen belangrijker te achten dan onszelf. Wordt gevraagd naar onze bereidheid om de minste te zijn. En het derde vers van Romeinen 12 zegt ook van laten we vooral verstandig over onszelf denken. Onszelf niet te hoog aanslaan. En wanneer we Romeinen 12 verder lezen, dan komen we in vers 9. En wanneer we in vers 9 lezen, Romeinen 12, dan staat er ook, laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer je om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen je vervolgens, zegen degene die het tegen je hebben. Zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie blij is. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, niet hoogmoedig. Maar zet jezelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op je eigen inzicht. En vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer om voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het in jouw macht ligt, alles in het werk, om met alle mensen in vrede te leven. En dit gedeelte, mensen, er staan geen restricties bij. Er staat geen voorbehoud bij of zo. Er staat niet bij van, het is anders wanneer het om vaccinatie gaat. Of het is anders wanneer jij iets hebt waarvan je van overtuigd bent dat je 100% gelijk hebt. Net als die liefde van God voor ons mensen onvoorwaardelijk is, zo zijn wij geroepen om de wereld om ons heen lief te hebben. En om die liefde van God, om die liefde van Jezus zichtbaar te maken voor de wereld om ons heen. Zodat de mensen onze goede daden zien en eer gaan bewijzen aan onze God, onze Vader in de hemel. Want die verandering, mensen, ja, we kunnen heel groots denken. En weet je, dat is soms heel goed en dat mag ook. Maar wanneer we Efeze 4 serieus nemen, en die spreekt dus over het voortdurend vernieuwen van onze denken in onze geest. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om onze denken in onze geest, want ons denken in onze geest heeft impact op de manier hoe we door het leven gaan. Dus als dat elke keer een ontzettend groot iets zou zijn, ja, dan wordt die lastig, hè, om natuurlijk voortdurend te blijven vernieuwen. Dus dat mag ook in kleine stappen. En dat mag ook heel concreet in stappen voor het leven als christenen van elke dag. En weet je, als gemeente hebben we elkaar daar ontzettend hard in nodig. Want net als in het voorbeeld dat ik zojuist vertelde over vrouwen die in de prostitutie zitten. Ze hebben vrouwen nodig die mee oplopen. Mensen die mee oplopen omdat ze hulpverlener zijn en de weg kennen. Maar ook iemand die gewoon als maatje met hen oploopt. Die naar hen luistert. Die met hen meeleeft. En Colossenzen 4 vraagt ook van ons om innig met elkaar mee te leven. Niet een beetje met elkaar mee te leven van oké, we bidden voor je. Heel goed, begrijp me goed. En niet alleen van, hé, hoe gaat het met je? Ah, niet zo lekker. Ah, balen. Nou, hou je goed, hè? Maar om innig met elkaar mee te leven. En daarin hebben we elkaar als gemeente ook ontzettend hard nodig. Om samen dat licht in deze wereld te zijn. Om samen voldoende af te wijken om zo de maatschappij wat te kunnen bieden. En om het alleen ook vol te kunnen houden. Vanuit die omgang met elkaar. En ik wil jullie vanmorgen uitdagen om, als je dit gedeelte met me leest, we gaan het zo meteen nog een keer lezen. En als je dan denkt over de manier waarop jij in het leven staat, het licht van Jezus zichtbaar wil maken, en vandaar het ook die vernieuwing, de bereidheid om te vernieuwen, het vernieuwen van je geest en je denken, zodat het impact heeft op jouw plek, waar jij dagelijks je leven leeft. Wat is het voor jou uit dit gedeelte waarop je vandaag misschien wel een stap in geloof, in vernieuwing kunt zetten? Laten we het gedeelte nog een keer lezen. En ik wil u en ik wil jou vragen om hier één of misschien twee dingen uit te halen waarvan je zegt van oké, maar deze is voor mij. En in dat leven als christen, in overeenstemming met Gods plan voor deze wereld, om Jezus' liefde zichtbaar te maken, de liefde die wij hebben ontvangen, die wij krijgen, is dit er eentje, ja, waarop dat stukje verandering voor mij misschien wel van toepassing is op dit moment in mijn leven. Dus wil je vanuit die blik dit gedeelte nog een keer met me meelezen en er dan eens één of twee dingen uithalen waarvan je zegt van oké, maar deze zijn voor mij. Laat jullie liefde oprecht zijn. Heb een hekel aan het kwaad en wees het goede toegedaan. Doe het goede. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En blijf bidden. Bekom je om de noden van de heiligen in de eerste plaats je mede-christen en van daaruit voor de wereld om je heen en wees gastvrij. Zegen de mensen die iets tegen je hebben. Zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie blij is. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Niet hoogmoedig. Maar zet jezelf aan tot bescheidenheid. En ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Wat is het voor u en wat is het voor jou om in het proces van die oude mensen afleggen, die nieuwe mensen aantrekken, het veranderen van je geest, het vernieuwen van je geest en je denken, vandaar het licht zijn voor de wereld om ons heen, van daaruit voldoende afwijken van de wereld zodat mensen Jezus mogen gaan zien. Wat is het voor u, wat is het voor jou waarop je zegt, oké, maar hierop kan ik vandaag een stap in geloof zetten. En weet je, als gemeente, ja, er staat ook, wees eensgezind, leef met elkaar mee. En we zagen net ook, aan het begin, toen ik even vroeg van, oké, je wilt even gaan staan, als je zegt van, oké, ik ben bereid om te veranderen. En er waren mensen die hun redenen hebben om te blijven zitten. En weet je, we zijn heel snel genegen om, wanneer we in de kerk zitten, het te verwachten, ja, van de mensen om ons heen, of van de oudste raad, of van degene die leiding geven aan de gemeente. Maar soms kan het ook nodig zijn om, wanneer we even hulp nodig hebben, omdat we het zelf even niet redden of zelf even niet weten, om dat aan te geven bij anderen. Want dat met elkaar meeleven, ja, dat heeft wel een beetje twee kanten. En natuurlijk, we zijn geroepen om oog te hebben voor elkaar en om van daaruit met elkaar mee te leven. Maar ook het omgekeerde is waar. En ja, we kunnen niet altijd aan elkaars voorhoofd aflezen wat je omstandigheden zijn, waar je doorheen gaat, waar je mee te maken hebt. Dus ik hoop dat hier in Hebron, in Heerde, ook die vrijmoedigheid er is en die manier van gemeente zijn en met elkaar meeleven er is, waarin we dat ook bij elkaar kunnen, mogen en durven aangeven als we even nodig hebben dat de ander met ons oploopt. Zodat wij van daaruit vervolgens ook weer met anderen kunnen oplopen. Dus laten we met elkaar afspreken dat we die openheid als gemeente ook mogen hebben. Want als familie, als kerkfamilie, is dat ook hoe we met elkaar mee mogen leven. En ik wil jullie uitdagen om hier vanmorgen eens één of twee dingen uit te halen waarvan je zegt van, hey, in dat leven als christen, in dat licht zijn, hier in Heerde, in mijn eigen omgeving, ga ik de komende periode met dit punt of dit punt aan de slag. Om licht te zijn, om Jezus zichtbaar te maken in mijn omgeving. En deel dat zometeen bij de koffie, vooral ook even met elkaar. Wat het voor u is, wat het voor jou is, om dat ook als gemeente samen te kunnen doen. Zullen we met en voor elkaar een kort gebed doen? Mag dat? Zullen we daarbij gaan staan? En daarna gaan we zingen, dus ik wil graag vragen om de band vast hier naar voren te komen. Mag ik jullie de woorden geven, jullie vragen om mij na te bidden? Ja? Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons aan deze aarde bent gekomen. Dat u bent gestorven en weer bent opgestaan. Zodat wij mogen leven. Wilt u ons vullen met uw geest, met uw licht, met uw vuur en met uw kracht. En vooral ook met uw eenheid. Zodat de wereld om ons heen mag gaan zien wie u bent, dwars door ons heen. In de naam van Jezus. Amen. We zingen het lied Hier is ons hart, Heer. Laten we het vooral ook staande doen om ons hart, om ons leven op die manier in de handen van God te geven. En te zeggen van, hier zijn wij om u te dienen en dat licht in deze wereld te verspreiden.